Een hele goede morgen. Fijn om weer in jullie midden te zijn. Weten jullie niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader? Weet je waar dat staat? 12-jarige Jezus in de tempel. Hij was zoek. Zijn ouders zochten hem. En na 3 dagen op de 3e dag vonden ze hem in de tempel, bezig met de dingen van zijn vader. Het is vandaag Vaderdag. Dat was met Pascha. Het is niet alleen Vaderdag. Zoals ik wel vaker vertel. Als ik in de auto zit, op weg hierheen, luister ik altijd naar Vroege Vogels, op de radio. En dit weekend is het Libellentel weekend. Dus kunt u libelles tellen. Dan zit ik te luisteren en dan gaan bij mij allerlei gedachten door mijn hoofd heen. Dus er wordt verteld van libelles, die dan, we hebben het over licht en duisternis. Die kun je met name tellen als het licht is. Want ze waren nu ook bezig en nu is het eigenlijk wat te koud en te donker. En eigenlijk wat later op de dag, vanmiddag wordt het weer beter weer. Dan komen ze weer tevoorschijn. En die libelles, die kunnen soms als larven 5-6 jaar... in het water, in de modder leven, voordat ze uit de modder komen, uit het water komen, zich ontpoppen, en dan een paar weken of hooguit een paar maanden, dan vliegen ze, en dan zijn het hemelburgers geworden, om zo maar te zeggen. En waarom? Om zich voort te kunnen planten, om vrucht te kunnen dragen, en zodat de eitjes dan vervolgens weer teruggaan, het water in, de modder in, om weer te wachten op het juiste moment dat ook die eitjes weer uitkomen en libelles worden. En dan heb je zoveel verschillende libelles. En dan rij ik hier naartoe, door de polder heen. En ik zie onderweg huizen, boerderijen, windmolens. En denk van, door de mens gemaakt. En denk, dat is mooi, hè, indrukwekkend. Die huizen en die windmolens. Maar denk, dat is toch niet te vergelijken met die libelles. Degene die dat gemaakt heeft. En bij mij dan de gedachte door mijn hoofd. Hoeveel hoger, hoeveel de gedachten van de Heer zijn vergeleken met wat wij kunnen en wat wij zelf als mens bedenken. Ik was vorige week bij een zuster te eten. Ze kan een hele lekkere lemon pie maken met pastoonjekoekbodem. Ik zal de naam niet noemen, want het is Celeste. En zij liet me een filmpje zien van de kogelvis. Als straks slaapverwekkend wordt en u heeft een mobiel bij u, als u googelt op kogelvis kunstwerk, dan vindt u dat. Dat filmpje met die kogelvis, die is dus dagen aan één stuk is die bezig om op de bodem van het water een kunstwerk te maken. Schitterend om te zien. Moet u maar eens kijken. Hè? Gewoon kunstwerk, kogelvis, kunstwerk. Dan vindt u dat filmpje. Heel mooi opgenomen ook. En dat moet echt binnen een bepaalde tijd gebeuren. Want u kunt zich voorstellen, hè, net als vroeger, als je op het strand speelt, met eb en vloed, dan kunt u een heel mooi kasteel gaan bouwen. Maar ja, dan komt op een gegeven moment de vloed. En dan blijft van het kasteel natuurlijk niet veel meer over. En dat geldt voor dat kogelvisje natuurlijk ook. Die moet echt binnen een bepaalde tijd moet die dat kunstwerk maken. Want anders komt de stroming en dan verdwijnt dat weer. En dan wordt gezegd, ja, waarom doet zo'n kogelvisje dat? Om indruk te maken op de vrouwtjes. Dan denk ik van, oké. Je moet als man natuurlijk wel wat je best doen, zeg maar. Hè, om indruk te maken op de vrouwen. Maar dat wat hij doet, is echt ongelooflijk. Moet u maar eens kijken, als je dat filmpje terug kan vinden op internet. En dan op een gegeven moment, ja, dan komt de stroming en is dat kunstwerk is gewoon weer weg. En toen hadden we het er ook over. En ik, ja, waarom doet zo'n visje dat? Ja, kijk, en vanuit de evolutie, bla bla bla, voortplanting, wordt natuurlijk gezegd, ja, om indruk te maken op de vrouwtjes, hè, want je moet je immers voortplanten, moet de volgende generatie komen, er moet nieuw leven komen. Natuurlijk, hè, dat zit natuurlijk helemaal ingebakken in de hele schepping. Maar aan de andere kant, ja, dat hoeft toch niet. Waarom zo'n ingewikkeld kunstwerk. Het kan andere insecten doen, bijvoorbeeld met een stofje of zo. En die lokken de vrouwtjes met een stofje. En dat ze erop afkomen. En ja, wij als gelovigen hebben zoiets van, ja, dit is gewoon tot eer van de schepper. Daarom doet hij dat. He, waarom fluiten de vogels? He, dat was 2 weken terug. Ging het over de merels. Dat elke merel eigenlijk zijn eigen lied zingt. He, elk vogeltje zingt zoals het gebekt is, om zo maar te zeggen. Ja, waarom doet zo'n vogel dat? Ja, wij mogen ervan genieten. Nou ja, misschien niet altijd, als het soms erg vroeg begint. Je wil eigenlijk nog even een paar uur te slapen. Ja, waarom doet ze dat? Ja, tot eer van degene die hem gemaakt heeft. He, de schepper heeft dat gemaakt en heeft daar ook zijn vingerafdruk ingelegd. He, want wat ik nu even heel snel zit te vertellen. Dat heeft de Heer natuurlijk in de schepping gelegd. Dat nieuwe leven wat telkens weer tot stand komt. He, en de broeder had het net al over licht, he, duisternis en licht. En zo'n libelle ook, he, die dan pas echt tot leven komt eigenlijk in dat licht. En dan zich voort gaat planten en vrucht gaat dragen. Dat is natuurlijk zo'n mooi beeld, he, wat er in de natuur zit. Maar dat geldt natuurlijk voor ons ook. He, dat we vrucht pas gaan dragen als we wandelen in dat licht. Als we een nieuwe schepping geworden zijn. Een hemelburger geworden zijn. Maar dan moeten we wel bezig met de dingen van onze Vader. En dat wil ik ook vanmorgen met u doen door het woord te gaan openen. En ik wilde dat gedeelte lezen waar ik het net over had uit Lucas 2. Ik weet eigenlijk heel erg weinig van de Heer Jezus tot zijn 30ste jaar, hè, dat hij zijn openbare optreden begint. En dat vinden we in, even kijken hoor, Lucas 3, dacht ik. Dat omstreeks zijn 30ste jaar was, dat hij, ja, Lucas 3 vers 23, hè, waarin boven staat geslachtsregister van Jezus. En hij, Jezus, begon omtrent 30 jaar oud te wezen, enzovoort, enzovoort. En dan begint hij zijn openbare optreden. En voor die tijd weten we eigenlijk niet zo heel veel. In de Bijbel althans wordt er niet veel over gezegd. En we weten natuurlijk zijn geboorte, hè, waar we aan denken met kerst. Nou, ze vluchten dan naar Egypte, hè, dat lezen we hier ook in het Lucas-evangelie. En dan 2 jaar later komen ze terug. En dan vinden we hier in Lucas 2 dat Jezus samen met zijn ouders, en wat kennelijk de gewoonte was, naar de tempel gaat. En in dit geval was het met het feest van Pascha. Dus ze zullen daar ongeveer, ja, zeg pak een beet, een week of iets langer geweest zijn. En het Pascha is van de 14e tot de 21e van de eerste maand. Nou, misschien dat ze er al wat eerder heen reizen. Er zijn eigenlijk 3 grote feesten, hè, die gevierd zouden moeten worden. In de eerste maand dan het Pascha, waar hierover gesproken wordt, wat we zo lezen. Dan heb je in de 3e maand, hè, waar we net bij stilgestaan hebben, het Wekenfeest, hè, het Pinksterfeest. Daar wordt eigenlijk verder niks over gezegd dat Jozef, Maria en Jezus dan ook naar Jeruzalem zouden gaan. En je hebt dan nog het Loofhuttenfeest, wat de 7e maand is. Dat waren eigenlijk de 3 feesten die ze geacht werden te vieren, hè, volgens de hoogtijdagen tijden des Heren. Maar hier wordt gesproken over het Pascha. En ik wil even lezen vanaf vers 29. Waar staat: en als zij alles voleindigd hadden, wat naar de wet des Heren te doen was, keerden zij weder naar Galilea, tot hun stad Nazareth. En het kinderke, de Heer Jezus, wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid en de genade Gods was over hem. Nou, dat vinden we eigenlijk op verschillende plekken terug, hè? Want als je net zo'n Bijbel heeft als ik, dan vind je op de linkerbladzijde, hoofdstuk 1 vers 80... en waar ook over de Heer Jezus gezegd wordt, hè, dat hij op was, hij wies op, hij werd gesterkt in de geest, hè, hoofdstuk 1 vers 80... en was in de woestijn tot de dag zijner vertoning aan Israël. En je vindt het ook nog een keer aan het eind van hoofdstuk 2... waar het ook nog een keer gezegd wordt. En dit wordt ook al aangevoerd als een van de argumenten ook voor het mens zijn van de Heer Jezus. He, dat de Heer Jezus, net als u en ik, gewoon ook dingen moest leren. En dat is ook natuurlijk de reden, he, dat lezen we ook hier in het gedeelte straks, waarom hij hier in de tempel eigenlijk achterbleef. He, de Heer als kind was nieuwsgierig. He. Hij wilde bezig zijn met de dingen van de Vader. Nou, hoe kun je bezig zijn met de dingen van de Vader? Door bezig te zijn met wat de Vader geopenbaard heeft. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, de Heer Jezus was ook God. Dus hij wist alles in één keer. Maar dat is niet natuurlijk wat we in de schrift lezen. In de schrift lezen gewoon dat de Heer, dat God zelf zichzelf ontledigd heeft, zich vernederd heeft, mens geworden is als u en als ik. Wat ook betekende dat hij ook bekend was met alles waar wij ook bekend mee zijn. En ook dat hij gewoon, net als ieder ander kind, als ieder ander mens, gewoon moest leren. En in het begin zal hij dat misschien voornamelijk van zijn moeder geleerd hebben. Maar later zullen er ongetwijfeld ook anderen op zijn pad gekomen zijn. Die hem het nodige geleerd hebben. Zoals de geschiedenis die we hier lezen. Ik ga even verder. Hè. Dus hij wies op. Hij werd gesterkt in de geest. Geestelijk sterker. En je gaat natuurlijk steeds meer je eigen ding ontwikkelen. Hè. Ook als kind. Dat is de bedoeling. Hè. Als kind van nature ben je geneigd te leren. Hè. Ook op school. Als op school, en ik heb het nu over basismiddelbare school. Hè, als daar kinderen zijn die eigenlijk niet willen leren of kunnen leren, dan is heel vaak is er iets aan de hand. Want van nature, als het goed is, dan zuigt een kind als een spons dingen op. Wil een kind dingen leren. Hè, hoe vaak, ik had dat zelf ook toen ik jong was, tenminste dat hoor ik dan terug van mijn moeder, maar altijd waarom? Dat herkent u misschien ook wel hè, van de kinderen. Dan zeg je iets, ja maar waarom? Nou, dan soms dan kun je dingen uitleggen, soms zijn dingen te moeilijk om uit te leggen. Dan denk je, ja, ik kan het wel uitleggen, maar dan begrijp ik het kind toch niet. Sommige dingen weet je gewoon zelf ook niet waarom ze zo zijn. Maar als kind heb je de waarom-vraag. En dan groei je op, je wordt sterker in de geest, je wordt geestelijk sterker als het goed is. Je wordt op een gegeven moment zelf volwassen. Je gaat je eigen weg, je eigen denkbeelden bepalen. En zo vinden we hier ook de 12-jarige Jezus, te midden van de leraren. Hij werd vervuld met wijsheid. Nou, als je vervuld wordt met wijsheid, dan ga je je steeds meer realiseren dat je nodig hebt genade, als het goed is. En als je ouder wordt, je leert dingen, ervaring met de wereld, ervaring met jezelf, met je eigen leven. En als het goed is, als je wijs wordt, leer je dat wat je nodig hebt is genade. En er staat hier ook, hè, en de genade Gods was over hem. En zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. In de eerste maand. En toen hij 12 jaar oud geworden was, en zij naar Jeruzalem opgegaan waren, naar de gewoonte op de feestdag, en de dagen voleindigd hadden, toen zij wederkeren, bleef het kind Jezus te Jeruzalem. En Jozef en zijn moeder, ze wisten het niet. Maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zij een dag reizen en zochten hem onder de magen en onder de bekenden. He, dus onder de familie en de bekenden, zeg maar, de kennissen. En als zij hem niet vonden, keerden zij wederom naar Jeruzalem, hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat zij hem vonden in de tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende en hen ondervragende. En alle die hem hoorden, ontzetten zich over zijn verstand en over zijn antwoorden als 12-jarige. En zij hem ziende, hè, zijn ouders, die werden verslagen, Jozef en Maria. En zijn moeder zei tot hem, kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En de Heer Jezus zei tot hen, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging af met hen en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe, hè, weer in wijsheid, in grootte en in genade bij God en de mensen. Hij moest bezig zijn met de dingen van zijn vader. Nou, als je de concordantie erbij pakt, en je gaat kijken waar de Heer allemaal spreekt over zijn hemelse vader. Dat is op heel veel plekken. Ik wilde even heel kort naar 2 hoofdstukken gaan in het Johannesevangelie. Ook omdat het eigenlijk een paar van de dingen die daar staan ook wel mooi aansluiten bij datgene wat we hier in Lucas 2 lezen. En ik wil met u gaan bijvoorbeeld naar Johannes 5. En die ga ik niet helemaal met u lezen. Maar Johannes 5, ik heb dat eens geteld, vanaf vers 16 tot 47, daar vind je, dat staat natuurlijk ook boven, hè, de zoon en de vader, dus boven de pericoop, vers 16. Ik heb eens geteld, 15 keer wordt het woord vader genoemd, maar op andere plekken een andere omschrijving waarmee ook de vader bedoeld wordt. Hè? Bijvoorbeeld in vers 19, waar dan staat, Jezus antwoordde en zei tot hen, voorwaar zeg ik u, de zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij de vader dat ziet doen. Want zo wat die doet, dus dat die is bij mij met hoofdletter geschreven, dat gaat natuurlijk ook over de vader. En maar alleen het woord vader zelf wordt in dit gedeelte al 15 keer genoemd. Nou, en wat je dus ziet in dit gedeelte, hij heeft net die lammen genezen, hè, in Bethesda. Dus er is ook iemand die vrucht kan dragen op dat moment, want dat is natuurlijk het beeld wat erin zit. Als je lam bent in de Bijbel, dan ben je eigenlijk verlamd vanaf je heup. Dus de gedachte is eigenlijk niet alleen dat je niet kunt lopen en niet kunt wandelen, waardig de roeping waarmee we eigenlijk geroepen zijn als gelovigen. Dat kan pas, je kan pas wandelen, waardig de roeping waarmee je geroepen bent, op het moment dat je natuurlijk dat licht ontvangen hebt, op het moment dat je genezen wordt door de Heer. En daar spreekt natuurlijk dat gedeelte over, spreekt ook over het volk Israël, wat uiteindelijk tot geloof zal komen. Maar goed, als hij dat dus gedaan heeft, op de Sabbat, maar ja, als je de Bijbel een beetje kent en je weet de betekenis van de Sabbat, dan snap je waarom dat juist op de Sabbat is, dat hij dat doet. Maar goed, hè, omdat hij deed op de Sabbat, probeerden ze hem te doden. Hè, vers 16 lezen we dan van Johannes 5. En dan zegt Jezus, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Daarom zochten ze hem nog te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen vader was en zich daardoor met God gelijk maakt. En dan, ja, ik pak gewoon even een paar versen. Vers 20 bijvoorbeeld, hè, de vader heeft de zoon lief en toont hem alles wat hij doet. En hij zal hem groter werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. He, want de Heer zou nog opstaan uit de dood ook, daarna. He, niet alleen de wonderen die hij deed daar, maar er zou nog veel meer gebeuren daarna. En niet alleen dat hij opstond uit de dood, maar ook de tijd waarin wij nu leven, dat de Heer zich een gemeente verzamelt uit Jood en Heide. Ook wat de broeder net al even in de inleiding zei. He, dat hij terugkomt om zijn koninkrijk ook te gaan openbaren hier op deze wereld. En als het daarmee te maken heeft. Dus er is nog zoveel meer. En de vader openbaart dat. En heeft dat geopenbaard aan zijn zoon. En misschien ten dele dat rechtstreeks, dat de vader tot hem gezegd heeft. Dat weet ik niet, maar dat is niet zozeer wat we lezen in de schrift. En we lezen wat we net gelezen hebben. Dat ook de Heer zelf gewoon dingen moest leren. En we lezen van de Heer zelf ook dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft uit het lijden bijvoorbeeld. En dan vers 21, want gelijk de vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de zoon levend wie hij wil. Waarbij we ook even ons achterhoofd moeten houden, dat als de Heer hier spreekt over zichzelf als de zoon, dat de Heer eigenlijk in die gedachte al vooruitkijkt op zijn opstanding. Want als we de schrift natuurlijk lezen, dan lezen we dat de Heer officieel de zoon werd in zijn opstanding. En hier kun je zeggen dat de Heer spreekt over zichzelf als zoon, omdat hij natuurlijk wist dat hij dat officieel zou worden. Hij zou die erfgenaam worden, maar daar komen we straks nog even zo terug. En ook de vader oordeelt niemand, vers 22, maar heeft het oordeel de zoon gegeven. En dan vers 24, voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven. Nou, dit sluit natuurlijk heel mooi aan op wat we in Johannes 3 vers 16 bijvoorbeeld vinden. Het ieder die gelooft, dat is de zin van ons leven. De schepper van hemel en aarde heeft ons zijn woord gegeven. Als wij echt op zoek zijn naar de waarheid, dan zullen wij vroeg of laat, en of je dan in Nederland woont of je woont in China, ik denk dat dat ten diepste niet uitmaakt, zul jij vroeg of laat geconfronteerd worden met dat woord. En als je echt op zoek bent naar de waarheid, dan brengt de Heer wel iemand op je pad met dat woord. En als je er dan gelooft, gewoon simpel als een kind, net als de Heer die in de tempel gewoon geloofde in dat woord en bezig was met de dingen van zijn vader, dan mag je weten, en dat moet je je eigen maken, want dat is niet bij de meesten geen gevoel, bij sommigen misschien wel, maar bij de meesten niet. Je voelt er niks bij, maar dan moet je je eigen maken, dan mag je zeker weten, ik heb eeuwig leven. En op de Pinksterdag, daar zag je dat ook geopenbaard, zeg maar. En toen konden mensen dat zien. En toen hadden de gelovigen ook zelf die ervaring van, hé, ja, ik heb inderdaad die geest. Maar net als de discipelen, als die dan 50 dagen later wonderen kunnen doen en in tongen spreken, die geest die hadden ze 50 dagen daarvoor al. Want op de Paasdag zei de Heer Jezus al tegen zijn discipelen, hij blies op hen en hij zegt, ontvang de Heilige Geest. En of ze dat dan op dat moment gemerkt hebben of niet, dat weet ik niet, het staat er niet bij. Maar ze hadden toen de Heilige Geest aan, zo is het met ons ook. Op het moment dat je tot geloof komt, geloof gewoon heel simpel in wat er in de Bijbel staat, dat de Heer Jezus voor je zonde gestorven is, dat hij opgestaan is uit de dood en dat nieuwe leven, dat eeuwige leven, dat beschikbaar is voor iedereen die maar wil. Als je dat gelooft, dan heb je eeuwig leven. Dat is wat de Bijbel zegt. Dat is het begin. Dan heb je dat nieuwe leven, dat moet gevoed worden. En het wordt uiteraard gevoed, en daar is de Bijbel heel duidelijk in beeldspraak, met dat woord van God. Dat moet je eten. En daarom was de Heer Jezus ook in de tempel, om te eten van dat woord van God. En dat is Johannes die Bijbel op moest eten, Ezechiël die Bijbel op moest eten. Zo moeten wij ook als het ware die Bijbel eten. Dat is het brood. Mensen leven niet bij brood alleen, maar bij alle woord wat uit de mond van God uitgaat. En als je dat doet, dan heb je eeuwig leven. En dan gaat dat leven gaat dan vervolgens ook groeien. En dan neem je toe in wijsheid, in geestelijke kracht. En dan kan de Heer in ons leven ook vrucht voortbrengen. En daar had ik dan 2 weken terug over op een andere plek. En dat gaat eigenlijk gewoon vanzelf, bijbels gezien. Hè? Een boom hoeft niet enorm zijn best te doen om vrucht te dragen. Nee, dat gaat gewoon vanzelf als je de goede voedingsstoffen maar krijgt. Nou, daarom zijn we vanmorgen natuurlijk ook bij elkaar. En dus die in hem gelooft, is uit de dood overgegaan in het leven. En dan zegt de Heer, ik ga natuurlijk niet al die teksten lezen, maar voor 39 bijvoorbeeld, hè, in Johannes 5. Waar de Heer zegt tegen zijn toehoorders, onderzoek de schriften. Want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. He, dus je ziet dat eeuwig leven meer is als alleen dat je tot geloof komt en het eeuwig leven krijgt. Nee, eeuwig leven is ook het vervolg daarop. Het is het complete deel. He, tot uiteindelijk in zijn wederkomst dat wij er ook bij zullen zijn als onderdeel van zijn gemeente. En ook betrokken zullen worden in zijn toekomst straks nog. Die nog verder gaat straks met die nieuwe hemel en nieuwe aarde. Onderzoek de schriften. En die spreken erover. Hè? Want die dingen die ik nu even heel snel vertel, dat zuig ik natuurlijk ook niet uit mijn duim. Dat komt omdat de Heer dat in zijn woord zegt. Openbaart. Onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. En deze zijn het die van mij getuigen, zegt de Heer Jezus. Oftewel, als je de Bijbel onderzoekt, en in dit geval spreekt de Heer dan over het Oude Testament, hè, want het Nieuwe Testament was er op dat moment nog niet, dan spreekt ook het hele Oude Testament over Christus. Want in vers 46 zegt de Heer tegen zijn toehoorders, want indien gij Mozes geloofdet, nou, Mozes spreekt dan over het Oude Testament, zo zou gij ook mij geloven. Want hij, Mozes, heeft van mij geschreven. Maar zo gij zijn schriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woord geloven? En ik wil even een paar bladzijden verder naar Johannes 10. En dat doe ik ook niet helemaal voor niks. Wat gaat over de gelijkenis van de goede herder. De schrift spreekt natuurlijk heel veel in beelden. En soms kunnen beelden gebruikt worden om dingen duidelijk te maken. Maar er is ook heel veel in beelden gesproken. Ook door de Heer, ook op andere plekken, misschien juist om dingen te verbergen. Want als we iets verder lezen in Johannes' evangelie, ik ga er niet met u naartoe, Maar als de Heer op een gegeven moment in Johannes 16 met zijn discipelen in de opperzaal zit, en dan lees je in de andere evangelie dat ze het avondmaal hebben met elkaar, en dan vind je dus in Johannes 13 tot en met 17 dat de Heer het niet zozeer heeft over brood en wijn, maar bijvoorbeeld wel over dat hij de ware wijnstok is. En dan is hij dus die laatste avond voor dat Pascha, is hij met zijn discipelen in die opperzaal. En dan spreekt hij eens een keer niet in gelijkenissen. En dan hebben de discipelen zoiets van, oh wat heerlijk, dat u nu eens een keer niet in beelden, analogieën, gelijkenissen spreekt, maar dat u nu gewoon vrij uitspreekt. En dat staat daar op twee plekken. Johannes 16 vers... kijk, heb ik opgeschreven? Nee. Ja. Nou zou ik het op moeten zoeken. Maakt niet uit. Maar als je in Johannes 16 kijkt, op een paar plekken, er staat dat de Heer nu vrij uitspreekt. Niet in gelijkenissen. En kennelijk was het dus ook de bedoeling, heel vaak, van de Heer om dingen te verbergen. Dus dat hij dingen zei, dat het eigenlijk op dat moment niet de bedoeling was dat de mensen begrepen datgene wat hij zei. Dan zeggen wij, naar de mens gesproken, van nou, dat is niet erg slim om dat te doen. Maar dat is überhaupt met het leven van de Heer Jezus. Hij heeft het natuurlijk niet echt goed aangepakt. En deze geschiedenis natuurlijk ook die we met elkaar gelezen hebben. Want ja, als je een voorbeeld moet nemen aan de Heer Jezus, even onder elkaar. Dat zeg je toch niet tegen je ouders. Als je 12 jaar bent en je ouders zijn gewoon zo ongerust. Zijn dagen naar je aan het zoeken. En dan zegt van ja, jongens, hoe zegt hij dat tegen zijn moeder? Nou goed, we komen er straks nog op terug. Maar op een andere plek zegt hij, Johannes 2, hè, de bruid in Cana, zegt hij ook tegen zijn moeder. Vrouw, wat heb ik met u van nodig? Mijn uur is nog niet gekomen. Dan denk je, wat een lomp antwoord. En wij zouden zeggen, als je een voorbeeld neemt aan de Heer Jezus, dan zou je toch je ouders gehoorzaam moeten zijn. En niet datgene wat hij nu hier doet. Maar dan zie je ook eigenlijk dat de Bijbel geen boek is, geen ethisch boek. Dat je zegt van nou, wat, dat mag je wel doen en dat mag je niet doen. De Bijbel spreekt gewoon heel veel in beelden. Ik denk bijvoorbeeld, als je een geschiedenis van Jona hebt, die 3 dagen, 3 nachten in de buik van de vis zit, dan wordt dat later uitgelegd. Ja, maar dat is een beeld van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Als Hosea bijvoorbeeld, een profeet in het Oude Testament, daar wordt door God tegen gezegd dat hij moest trouwen met een hoer en kinderen moest krijgen bij die hoer. Ja, als je dat probeert ethisch uit te leggen, dan kun je er natuurlijk eigenlijk geen kant mee op. Want je kan natuurlijk niet zeggen dat de Heer dat van iemand verlangt om dat te doen. Maar er zit een betekenis achter. Dat is natuurlijk met heel veel wat we in de schrift vinden. Als je het puur gaat interpreteren, de Bijbel als wetboek, gebod op gebod, regel op regel, dan loop je op een gegeven moment loop je vast. De dingen die er staan hebben een betekenis. En zo ook waarom de Heer heel veel dingen in op een verborgen manier vertelt. Omdat het eigenlijk gaat over de tijd waarin de Heer zich zou verbergen voor de wereld. Want die periode dat tussen zijn geboorte en zijn openbaar optreden, zijn 30ste jaar, dat is eigenlijk ook in een beeld de tijd waarin wij nu leven. Waarin de Heer zoek is. De Heer is verborgen voor de wereld. Want dat is eigenlijk, ook in die geschiedenis van die 12-jarige in de tempel, de Heer is zoek. Want we vinden dan dat hij in de tempel zit, maar eigenlijk is de gedachte, ja, hij zit daar in de tempel, maar zijn ouders waren aan het zoeken. En dan weten we verder nog niks tussen zijn geboorte en zijn 30ste. Daar komen we straks nog even op terug, uiteraard. Maar als we even naar Johannes 10 gaan, want daar was ik even. Dat er staat, ik ben de goede herder. Ook beeldspraak, vers 14. Ik ken de mijne en word van de mijne gekend. En dan vers 15, gelijkerwijs de Vader mij kent. Alzo ken ik ook de Vader, zegt de Heer Jezus. En ik stel mijn leven voor de schapen. En dat is nu precies wat de Heer nu op dit moment doet. Als goede herder. Hij is bezig met de dingen van zijn Vader. Nu. Hier en nu. Op dit moment. En wat hij doet, is hij stelt zijn leven voor de schapen. Als hoge priester is hij ingegaan in het binnenste heiligdom, zoals de Bijbel dat beschrijft. En als u dat niet snapt, ja, dan dat zijn ook een Bijbels beeld, zeg maar, wat je moet leren. Je hebt onder het oude verbond heb je een hoge priester die daar de dienst aan God doet. Alleen dat is onder de wet. En dat leidt tot niets. De Bijbel is natuurlijk heel duidelijk over. En dan heb je ook de hoge priester van het nieuwe verbond. Wat spreekt over het eeuwige leven. En dat is de Heer Jezus die nu zit aan de rechterhand Gods. En wat doet hij op dit moment? Hij is verborgen voor de wereld. Maar in dat verborgene is hij bezig met de dingen van zijn vader. En hij stelt zijn leven voor zijn schapen. U en ik. Wat de Heer nu op dit moment doet, bijvoorbeeld, is dat hij ons de voeten wast. Of wij dat vragen of niet, de Heer deed dat ongevraagd in Johannes 13. Hij wast ons de voeten op dit moment. Ik hoop dat u het kunt volgen, hè, want het is natuurlijk niet letterlijk hè, dat onze voeten hier gewassen worden vanmorgen in de samenkomst. En toch gebeurt het wel op dit moment. Op dit moment kijkt de Heer naar u en naar mij en die ziet ons als in Christus, in zijn Zoon. We zijn één plan met hem geworden en het oude, daar rekent hij niet meer mee. En hij zegt, weet je, ik reken daar niet meer mee en daardoor ben jij bekwaam gemaakt om mij te dienen. En het enige wat ik nu van jou vraag, en daar zijn we nu op dit moment ook mee bezig, het enige wat ik nu van jou vraag, is dat jij bezig bent met dat woord. En dan nemen wij ook toe in wijsheid. En dan zegt Jacobus bijvoorbeeld, dat als het ons ontbreekt aan wijsheid, dat we erom vragen. En dan geeft de Heer dat ook. En dat is wat hij op dit moment doet. Hij is bezig om te zoeken en zalig te maken wat verloren is op dit moment. In het verborgene voor de wereld. En hij is bezig om u en mij op te laten groeien in wijsheid. Om u en mijn leven, als wij hem te beschikking stellen, zeg maar, om u en mijn leven te gebruiken om voor een erfenis die voor ons bewaard is in de hemel, als de Bijbel dat schrijft. Voor loon wat we mogen ontvangen voor het werk wat we doen als we wandelen waardig de roeping waarmee hij ons geroepen heeft. Alleen, hij is degene die ons in ons doet het willen en het werken. He, dus net als met de vrucht van de geest hoeven we ons eigenlijk alleen maar bezig te houden met dat woord. Gewoon oprecht hem te willen dienen. En dan zal hij, en dat belooft hij, zal hij zijn werk in en door ons leven doen. En dat ziet er van de buitenkant misschien niet altijd even mooi uit. En daarom moeten we elkaar ook niet beoordelen op de buitenkant. He, want met de vrucht van de geest, het gaat niet om de buitenkant, maar om de binnenkant. Als jij een walnoot hebt of een banaan hebt, dan eet je de binnenkant op, niet de buitenkant. Die buitenkant wordt sowieso weggegooid. Maar die buitenkant is wel waar wij tegenaan kijken bij de ander. En misschien ook in ons eigen leven. Ja, dan kijken we tegen die buitenkant aan. En daar moeten we leren, hè, dat misschien niet, hè, ik ellendig mens, zegt Paulus dan. En daarvoor moeten we leren van, ja, het gaat niet om die buitenkant, het gaat om de binnenkant. En daar is de Heer nu op dit moment in u en mijn leven, als het goed is, mee bezig. En dat is ook wat hier staat, ik stel mijn leven voor de schapen. En de Heer legt dan hieruit dat er twee kuddes zijn. Dat is ook een beeld wat komt uit het Oude Testament. Deze stal, en dat spreekt dan over de Joden. En er is ook nog een andere stal. De stal van Ephraim, de 10 stammen, de stam van Jozef. En die moet ook het evangelie nog horen. Er wordt hierover gesproken. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. En zij zullen mijn stem horen. En dat zal worden één kudde en één herder. En deze gedachte, die moeten we even vasthouden. Van die twee kuddes. Dus dat je dus de Joden hebt, hè, waar de Heer tegen predikt. En dat is wat we hier lezen in de schrift. Maar als de Heer praat over verborgen dingen, over bedekte dingen, dan blijkt het eigenlijk heel vaak te gaan over die andere kudde. Over die 10 stammen. En dat zien we ook in Lucas 2. Maar voordat ik even terugga naar Lucas 2, wil ik nog even ingaan op de gedachte van vader en zoon. Want vader en zoon in de schrift is toch heeft een iets andere betekenis als dat wij eraan geven. Tenminste, ik dacht vroeger altijd, ja, je hebt vader en zoon. En dan, een zoon is gewoon een lijfelijke erfgenaam van de vader. Toch? Ik ben de zoon van mijn vader. En that's it. Meer niet. Alleen in de Bijbel is dat veel breder. Want, nou, ik zal de tekst niet met u opzoeken, vanwege de tijd. Maar als je in Genesis 15 leest, vers 2 en 3, ik ga hem niet met u opzoeken, maar dan krijg je dus de geschiedenis van Abraham. Die kent u waarschijnlijk. Abraham en Sarah konden geen kinderen krijgen. En wat zei Abraham op een gegeven moment? Ja, Abel was een heel rijk man. Dan moeten mijn bezittingen maar naar iemand anders gaan. En dan staat er in Genesis 15 dat dan Eliezer, de knecht, zijn zoon wordt. Dus, en Eliezer was geen lijfelijke zoon, maar die wordt toch zoon genoemd omdat hij de erfenis krijgt van de vader. En dan zegt de Heer tegen hem van nee, Abraham, er zal ook uit jouw lijf zoon geboren worden. Dus dan vind je eigenlijk dat het begrip zoon veel breder is als wij dat zien. Dus de gedachte is eigenlijk dat de vader, die heeft iets om te geven. Dat kan zijn bezit, materieel bezit, maar kan ook zijn geestelijk bezit. Dus kennis. En de zoon is eigenlijk degene die dat dan vervolgens ontvangt. En dan in die hele cyclus van geboren worden, opgroeien, sterven, vrucht voortbrengen. Ja, is vrucht voortbrengen, dan sterven natuurlijk. Wel in de goede volgorde. En die natuurlijk in de hele schepping zit. Wordt uiteindelijk de zoon, wordt dan weer vader. Die geeft het weer aan zijn zoon, die dan weer vader wordt. En dan zijn zoon geeft, enzovoort, enzovoort. En zo gaat die cyclus de hele tijd door. Dat is eigenlijk de gedachte. Achter dat vader en zoon. Dus de vader komt op een gegeven moment een keer te overlijden. En vader en zoonschap is natuurlijk gebaseerd op dood. Dat de vader verdwijnt en dat van de vader overgaat naar de zoon. Die zoon die wordt dan natuurlijk als die vrucht voortbrengt ook weer vader. Enzovoort, enzovoort, en zo gaat dat door. En dat een zoon, dat het ook gaat over andere dan materiële dingen. Dat lezen we bijvoorbeeld, en die tekst wil ik dan nog wel even met u opzoeken, in 2 Timotheus 2. 2 Timotheus 2. Waar dan in hoofdstuk 2 Paulus tegen Timotheus zegt, en Timotheus was niet zijn lijfelijke zoon. 2 Timotheus 2, een beetje achter in de Bijbel al. Denkt u misschien van, hoe komt het dat hij zo snel bij 2 Timotheus zit? Ik heb hem bijna met handgrepen. Dus ik, ja, dat helpt. Nee, ik zie mensen om me heen zoeken van, als je natuurlijk geen handgrepen hebt, duurt het iets langer voordat je het gevonden hebt. En dat geldt voor mij natuurlijk ook. Handgrepen zijn heel makkelijk, hè? 2 Timotheus 2, waar Paulus dan zegt tegen zijn zoon Timotheus: gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade. Hey, die waren al eerder tegengekomen. En hoe word je gesterkt in de genade? Door bezig te zijn met de dingen van de Vader. Door bezig te zijn met het onderzoek van de schriften. Ja, door in de tempel te zitten en te luisteren naar de leraren. Te luisteren en vragen te stellen. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En hetgeen gij van mij gehoord hebt, onder vele getuigen, betrouw dat dan aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Dus hier wordt zoon gebruikt in de betekenis van dat hij zijn kennis gaf aan Timotheus. Met dan als doel, uiteraard dat het fijn is voor Timotheus om dat te weten, maar dat ook Timotheus dat weer door zou kunnen geven aan anderen. Dus vader en zoon in de Bijbel heeft een wat bredere betekenis als in ons spraakgebruik. De vader die heeft dingen te geven en de zoon is degene die dat dan vervolgens ontvangt om dat eventueel ook weer door te kunnen geven. Nou, we gaan naar Lucas 2. En de Heer Jezus was ook profeet. Dat lezen we in hoofdstuk 1 vers 76 bijvoorbeeld van Lucas. Daar staat: en gij, kinderke, zult een profeet des Allerhoogste genaamd worden. En van de profeten wordt gezegd door de Heer, in Hebreeën 1 bijvoorbeeld, dat de Heer, God zelf, zich vele malen en op velerlei wijzen geopenbaard heeft, in de laatste dagen dan door de Zoon. Dus Een profeet, ik gaf het net al eventjes aan, bijvoorbeeld met Hosea of met Jona. Het is niet alleen datgene wat ze zeggen. En het kenmerk van een profeet is, hè, dat als het ware een spreekbuis is voor God. En meestal gaat het dan, profetie ook over de dingen die in de toekomst liggen. Omdat dat kenmerkend is natuurlijk voor datgene wat God weet. God is God, omdat hij weet datgene wat er in de toekomst is. He, zoals er een profeet spreekt over dingen in de toekomst, dan is dat niet alleen het spreken, maar ook heel vaak het leven van de profeet. En dat geldt ook voor de Heer Jezus zelf. Voor zijn leven, dat ook een bepaalde profetische betekenis heeft. En dat zullen we zo nog even zien. He, dus ze hadden het nodige gedaan, zeg maar. Dus, even goed om te realiseren ook, dat als we dit gedeelte lezen, er staat niet dat de Heer daarvoor nog nooit in Jeruzalem geweest was, in de tempel. En nu 12 jaar. He, want sommigen zeggen dan van, ja, maar dat komt vanwege bar mitzwa. He, dan lees je dat. Zoon der wet, he, dat je dus als volwassene gezien wordt binnen het Jodendom. En dat je dan mee mag naar Jeruzalem, he, om dan die feesten te vieren. Maar dat klopt eigenlijk niet. Want als je op Wikipedia krijgt, ik weet niet hoe betrouwbaar Wikipedia altijd is. Maar als je op Wikipedia kijkt en je zoekt op daar bar mitzwa, dan zie je twee dingen die niet kloppen met datgene wat hier staat. Het eerste is dat bar mitzwa niet is op 12-jarige leeftijd met een jongetje, maar op 13-jarige leeftijd. En dan de eerste sabbat daarna ga je naar een synagoge toe en dan wordt het bar mitzwa gevierd. Dus dat klopt niet. Het tweede is dat, dat staat op Wikipedia, hè, dus even als ik lieg dan lig ik in commissie. Wikipedia staat dat het eigenlijk pas vanaf de middeleeuwen gevierd werd onder de Joden. Dus dat eigenlijk, ja, in de tijd van de Heer Jezus, überhaupt dat hele bar mitzwa nog niet in gebruik was, zeg maar, onder het Jodendom. Maar goed, sowieso het eerste argument al, hè, dus bar mitzwa was op de 13e. Maar goed, maakt niet uit. Er staat niet dat de Heer hier voor het eerst kwam. Het tegendeel lijkt eigenlijk meer het geval. Het feit dat hij daar als 12-jarige jongen zijn weg weet. Nou, dat is op zich ook natuurlijk vreemd als hij daar voor het eerst zou komen, hè, in zo'n stad. Kennelijk wist hij daar zijn weg. Want zijn ouders lieten hem als 12-jarige jongen kennelijk gewoon zijn gang gaan. Hè, en ze zullen misschien eens wat gehoord hebben van familie of van vrienden. Oh, nou, hij zit daar of hij zit daar of hoe dan ook. Hè. De ouders deden hun eigen ding kennelijk. En ze hadden er kennelijk ook onderdak daar in Jeruzalem. Hè, ze waren natuurlijk verschillende dagen. En zelfs de Heer Jezus was natuurlijk sowieso 2 nachten alleen daar, zonder zijn ouders. Ja, waar is die geweest? Dat staat er allemaal niet bij natuurlijk. Maar het is vrij onwaarschijnlijk dat hij gewoon op straat geslapen heeft, denk ik. Maar ja, dat staat niet bij, oké. Maar het is waarschijnlijker dat de Heer daar natuurlijk vaker kwam. Het is wel zo dat hier lezen we natuurlijk als 12-jarige dat hij in de tempel zit. Kennelijk is hij daarna er niet echt heel veel geweest in die tempel om onderwijs te ontvangen. Omdat later lees je natuurlijk van de Heer Jezus, van waar heeft hij zijn wijsheid vandaan? Hoe weet hij de dingen die hij weet? Nou, het is daar allemaal niet zo groot, in het gebied rond Israël. Ik heb net nog even een kaartje gekregen van de broeder daar. Heel veel Israël, maar een heel klein stipje op de wereldkaart. Zo groot is het er allemaal niet. Dus als de Heer daar heel veel geweest zou zijn, en ook na zijn 12e gewoon jaarlijks ook al die feesten zou bezocht zou hebben, gevierd zou hebben, dan zou ze hem gekend hebben. Maar dat was niet zo. Hij was eigenlijk voor de mensen in de dagen, toen hij zijn openbaar optreden begon, op zijn 30e, was hij toch een beetje een vreemde. Is deze niet de zoon van de timmerman toch? Ja. Dat soort vragen krijg je dan. Maar goed, hij is eerst een profeet. En er staat hier dan dat hij dus weer naar Galilea gaat. Nou, dus eigenlijk Galilea, eigenlijk zou je dat niet zozeer verwachten, toch? Dat de Heer naar Galilea zou gaan en daar zou wonen. Je zou verwachten dat de Heer in Judea zou wonen. Onder de Joden. Jeruzalem, Bethlehem. Bethlehem ligt in Judea. Jeruzalem ligt in Judea. In het zuidelijk deel. De orthodoxie Joden is in het zuidelijk deel Judea. Nou, u kent misschien dat gebied, hè? Je hebt Judea in het zuiden. Dan heb je Samaria erboven. En dan heb je daarboven nog weer Galilea. Galilea der Heidenen wordt het dan genoemd. He, dat was meer de, dat waren ook eigenlijk Joden, maar dat waren meer een soort van vrijzinnige Joden. En het wordt niet voor niets natuurlijk het Galilea der Heidenen genoemd. En dat vinden we eigenlijk al eerder terug, bijvoorbeeld al in Matthäus 2. Een paar bladzijden ervoor, Matthäus 2. En dat haal ik aan in het kader wat ik net zei, dat de Heer natuurlijk ook een profeet was en dat ook door zijn leven de Heer ons bepaalde dingen wil openbaren. Want als we in Matthäus 2 kijken, dan vinden we natuurlijk die verschrikkelijke gebeurtenis van de kindermoord. He, dat de Heer Jezus geboren is en dat Herodes dan dus zeg maar alle kinderen beneden de 2 jaar laat doden. En dat de Heer vlucht naar Egypte en dan komen ze na 2 jaar terug. He, dus een engel des Heeren verschijnt Jozef in een droom. En die zegt dan van ga niet naar Judea. Even kijken hoor. Even lezen maar vers 19 dan. Toen Herodes nu gestorven was, ziet een engel des Heeren verschijnt Jozef in een droom in Egypte. Zeggende, sta op, neem het kinderke en zijn moeder tot u en trek het in het land Israëls. Want zij zijn gestorven die de ziel van het kinderke zochten. En Jozef dan opgestaan zijnde, heeft tot zich genomen het kinderke en zijn moeder en is gekomen in het land Israëls. Maar als hij hoorde dat Archelaus in Judea koning was, in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan. Maar door goddelijke openbaring vermaand in de droom, is hij vertrokken in de delen van Galilea. En daar gekomen zijnde, nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is dat hij Nazarene geheten zou worden. Dus vanwege vijandschap in Judea, dat is even een gedachte die we vast moeten houden. Vanwege vijandschap in Judea van de Joden gaan ze naar het Galilea der Heidenen. En dat vind je ook 2 hoofdstukken verder in Matthäus 4. Matthäus 4. Als nu Jezus gehoord had, vers 12 zit ik. Als nu Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was. Het gaat over Johannes de Doper. Hè, die werd onthoofd. Hè, wat ook beeld is natuurlijk van het lijden en sterven van de Heer zelf. Staat er, als hij hoorde dat Johannes overgeleverd was. Dus op die vijandschap van de Joden. Is hij wedergekeerd naar Galilea. En dan staat er hier, en Nazareth verlaten hebbende, is hij komen te wonen in Capernaum. Nou, en Nazareth, dat betekent verschijning van de kroon. Het Tsarinet, Tsar, kroon. En in plaats van dus dat koninkrijk openbaar wordt, om zo maar te zeggen. Nazareth verlaten hebbende, is komen te wonen in Capernaum. En spreekt over kafar, over bedekken en over troost. De stad der vertroosting wordt het wel genoemd. Capernaum, binnen Galilea. En dan eens even verder lezen. Gelegen aan de zee in de landpalen van Zebulon en Naphtali. Nou, je moet zich voorstellen het beeld hè, wat je krijgt. Galilea, dus datgene waar de Heer Jezus dus naartoe ging, is het gebied van Zebulon en Naphtali. Zebulon en Naphtali zijn gewoon 2 stammen van de 10 stammen. Van die andere kudde waar we net over lazen in Johannes. Dus in Judea heb je Juda en Benjamin, de Joden in het zuidelijk gedeelte. In het noordelijk gedeelte waren de gedeeltes die toebedeeld waren aan de 10 stammen. Maar die 10 stammen, die waren honderden jaren daarvoor, 700 jaar daarvoor of zo, ruim, al weggevoerd in Assyrische ballingschap. Dus de Joden, of de Israëlieten, die woonden in Galilea, ook in dat gebied van Zebulon en Naphtali, dat waren gewoon ook Joden uit, in principe uit de 2 stammen. Want die 10 stammen waren gewoon weg. Men wist niet waar die waren. Die waren verdwenen richting het noordwesten van Europa. Naar Gallië. Galilea is natuurlijk Gallië. Eigenlijk hetzelfde woord. Galilea en Gallië. Dus, ik zeg net, hè, de Heer is natuurlijk ook een profeet. Hè, en dus door wat hij deed, maakt hij ook bepaalde dingen duidelijk. Waarom staat hier dat het gebied is van Zebulon en Naftali? Die stammen waren al honderden jaren daarvoor verdwenen. En vrij onwaarschijnlijk dat daar nog mensen wonen van die stam. Maar dat spreekt natuurlijk over dat dat in Jesaja, want het is een vervulling van de profetie in Jesaja. Als je die profetie van Jesaja leest, dan gaat het over wat die broeder aangaf in het begin, dat het licht gegaan is naar de heidenen. Die in duisternis wandelen, hebben groot licht gezien. Dat gaat over de tijd van de gemeente, van u en mij. En dat de Heer opgestaan is uit de dood, dat zijn licht nu schijnt, en dat wij als gelovigen zouden wandelen in het licht met Jezus. Ik wil alleen wel één ding altijd even heel duidelijk zeggen. Hè? In de schrift, bij God is geen aanneming des persoons, voor alle duidelijkheid. Bij God is geen aanneming des persoons. Dus het maakt niet uit wat jouw achtergrond is. Maar wat je wel ziet in de schrift, is dat God kennelijk een bepaald plan heeft wat hij uitrolt in de geschiedenis. Dat is immers die boekrol, hè, waarover gesproken wordt. Het plan rolt uit. En de tijd waarin wij nu leven is niet plotseling even tussengevoegd van, oh, hij is verworpen door de Joden, dus nu heeft God plotseling zijn plan veranderd of zo. Nee, datgene wat er nu gebeurt, zit gewoon ook in het plan van de Heer. Alleen op een verborgen manier heeft hij dat in zijn woord gelegd. En wat je nu ziet in de geschiedenis, is dat het grootste gedeelte van de mensen die tot geloof komt, kennelijk zijn oorsprong vindt in die andere kudde van Johannes 10. In die 10 stammen. En dat wil niet zeggen dat als jij niet van oorsprong, want dat weten wij gewoon helemaal niet, of jij van oorsprong van die 10 stammen afstamt, dat weet je niet. Want voor ons is dat wat we meer dan 2500 jaar geleden bij spreken. He, dat die stammen de verstrooiing gegaan zijn. Maar in de schrift geldt natuurlijk ook, en dat heeft altijd gegolden, dat als jij op zoek bent naar de waarheid, en dat zie je ook in de schrift, hè, dat op een gegeven moment mensen die dan niet van oorsprong uit Israël afkomstig zijn, maar wel zeggen van, uw God is mijn God, dus uw volk is mijn volk, dan maak je onderdeel uit van dat volk. En dat geldt natuurlijk nu ook voor de gemeente. Bij God is geen onderscheid des persoons. Als jij op zoek bent naar de waarheid, dan word jij onderdeel van dat volk van God, wat jouw achtergrond ook verder is. Maar toch zie je wel dat kennelijk, hè, in dat plan van God zich iets ontwikkelt. En vandaar dat hier gesproken wordt, hè, over Zebulon en Naftali. Ik lees even verder bij vers 15. Hè. Vers 14. Wat vervuld zal worden, hetgeen gesproken wordt door Jesaja, de profeet, zeggende: het land Zebulon en Naftali aan de weg der zee over de Jordaan, Galilea der volkeren. Kijk, als je die profetie leest in Jesaja, dan zou je nooit denken dat dat zou gaan hier over de Heer Jezus die naar Galilea gaat. Dan zou je denken, het gaat over de tijd waarin wij nu leven. Hè, lees je voor jezelf de profetie maar eens door. He, maar kennelijk, ja, is het hier ook op van toepassing. Ja, zou je een geforceerde toepassing kunnen noemen, zeg maar. En dat geldt voor meerdere dingen. Hè. Een paar weken terug hebben we natuurlijk Pinksterfeest gehad. Hè, over lieden van belachelijke lippen. Dat het woord van God gesproken wordt in een andere taal als het Hebreeuws. Ja, dat gebeurt natuurlijk vandaag elke dag. En toen had je dat, op de Pinksterdag, had je dat in de vorm van spreken in tongen. Maar ja, de volle vervulling is misschien niet helemaal het goede woord. Maar nu in het groot gebeurt dat gewoon elke dag. Wat toen als een wonder, zeg maar, gebeurde door het spreken in tongen. Dat ieder in zijn eigen taal de woorden Gods hoorde spreken in plaats van in het Hebreeuws. En zo vinden we dat hier natuurlijk ook diezelfde gedachte. Hè? Het wordt toegepast op de Heer Jezus, die dan naar Nazareth ging, Capernaum, in het gebied van Zebulon en Naftali. Maar lees je de profetie in het Oude Testament, denk je, ja, maar daar is de toepassing gewoon veel breder. He, dus dat het licht naar de heidenen gegaan is, en die zullen horen. Toch, dat is het eind van de Handelingen. Het zij u dan bekend, dat zaligheid de heidenen gezonden is. Naar Galilea, de 10 stammen. En zij zullen horen. En dan krijg je de omgekeerde situatie. He, dan krijg je dat het woord van God van de heidenen gepredikt wordt aan de Joden. En dat zou hen tot jaloersheid moeten verwekken, he, lezen we dan. En omdat datgene wat hun toebetrouwd was, was eigenlijk gegaan naar die andere kudde. Het volk dat in duisternis zat, hè, waar die broeder het in het begin van de dienst ook over had, hè, vers 16. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En degene die zaten in het land van de schaduw des doods, dezelfde is een licht opgegaan. Van toen aan begon Jezus te prediken en zeggende: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Immers, hij was nabij als koning. En ze zouden hem zien wat hij ook al zei in Johannes Evangelie. Als je toch de schrift gelooft, de schrift kent en schrift gelooft, dan zou je moeten weten dat de schrift spreekt over hem. Oké, even terug naar Lucas 2. Dus de Heer, tenminste zijn ouders, die gaan dan terug. Hij is zoek. En dat is eigenlijk de situatie van de Heer ook op dit moment. Hè? De wereld kent hem niet. Hij is verborgen voor de wereld. Hij is zoek. Zij zijn daar in Jeruzalem. En dan menende, ik ga even verder bij vers 44. Menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zij een dag reizen en zochten hem onder de maag en onder de bekenden. Dus ze gaan op zoek. Je kan je voorstellen dat zo'n feest is afgelopen. Heel veel mensen gaan weer naar hun eigen plek toe. En ze zijn op weg met bekenden, met vrienden, met familie. En zij gaan ervan uit, nou, die Jezus zal ook wel onder één van hen zijn. En dan gaan ze vragen en dan is hij weg. Hij is zoek. En niemand heeft hem gezien. Dus ze gaan weer terug. En dan vinden ze hem op de derde dag. Dus hij is 2 dagen verborgen geweest voor zijn ouders. En ze vinden hem dan op de derde dag in de tempel. Nou, God woont niet in een tempel met handen gemaakt. En lezen we in de schrift. Maar de tempel, overdrachtelijk, is eigenlijk de plek waar God zich bevindt. Dus de Heer was bezig in de tempel. En hoe was hij bezig? Ja, gewoon, denk ik, onderwijs. Ik denk niet, dat lijkt mij heel onwaarschijnlijk, misschien al over gepraat, dat weet ik ook niet. Die zeggen, ja, als je natuurlijk uitgaat van de godheid van de Heer, dan kun je natuurlijk alles wegverklaren. En dan kun je zeggen, ja, alle kennis die hij had, die kreeg hij gewoon. En die leraren waren versteld van de kennis die hij had, omdat hij die van God ontvangen had. Ik denk dat het meer waarschijnlijk is dat hij daar gewoon zat. Hè, net als dat jullie gewoon naar school gaan. Ik naar school geweest ben. En dat je gewoon onderwijs krijgt. En als je dan echt geïnteresseerd bent, dat je ook vragen hebt. Want in de Bijbel is vragen en antwoorden is eigenlijk één woord. Het gaat eigenlijk een reactie van het een op het ander. Dus ik zeg iets en u reageert daarop. Dat kan een vraag zijn, maar ook een antwoord op iets. Hè? Ik vraag u iets, dan geeft u een antwoord. Ik zeg iets, u stelt een vraag. Hè, dus in de Bijbel is dat, moet je even kijken in de context van, is die reactie nu een vraag of een antwoord? En dat vinden we bijvoorbeeld terug bij Petrus, in 1 Petrus 3. 1 Petrus 3. En dat haal ik ook niet helemaal voor niks aan, omdat daar gesproken wordt over de doop. En de doop spreekt natuurlijk over dood en opstanding, wat weer te maken heeft met die derde dag. Vlecht gewoon allemaal in elkaar. Als je bezig bent met de schrift, dan zie je gewoon dezelfde dingen steeds weer terugkomen. 1 Petrus 3. Daar heeft Petrus het over de tijd van Noach. U kent, ik had vannacht een klein beetje, ik weet niet hoe laat het onweer hier was, maar ik denk dat het bij mij iets eerder was dan bij u. Bij mij was het een beetje rond middernacht, zeg maar, dat het aardig rond te spoken. En dan zie je die beelden zie je dan voorbij komen op televisie. Hè? Dat ondergelopen kelders, die omgevallen bomen. En soms is het heel plaatselijk. En dan hoop je altijd maar van, ja, ik hoop dat het bij mij niet het geval is. Ik ben soms wel eens een beetje bang, want ik heb zelf ik heb een dakkapel. Gewoon een tussenwoning, dakkapel. Maar op die dakkapel heb ik een zonnecollector staan. En ik heb dat ding zelf dan niet geplaatst. En ik heb altijd zoiets van, hoe sterk is dat? Onze zonnecollector die staat dan onder een hoek op dat dak. En dat is dan met bakstenen zeg maar een beetje verzwaard. Maar als er echt een windvlaag overheen komt, hè, zoals wat je nu van de week zag in mijn dorp even kwijt. In Leersum. Dat van een heel bos gewoon die bomen allemaal plat liggen. Denk ja, als zoiets over mijn huis komt, Maar ja, goed, dat, wie dan leeft, dan... hè, dan maar dan denk je wel eens, van hoe sterk is zo'n zonnepaneel, zeg maar, hè, wat dan gewoon zo schuin op een dak staat, als daar de wind onder komt. Hè, voor mijn gevoel is het toch een beetje zo'n vliegtuigvleugel. Hè, kijk, als een zonnepaneel op een dak ligt, gewoon plat, ja, dan maakt het niet zoveel uit. Je kunt nog bang zijn voor de hagel of zo. Maar als het natuurlijk gewoon schuin open op je dak staat, dan heb je de wind eronder. Maar goed, ik weet eigenlijk niet eens waarom ik het zeg. Het ging over Noach, over de vloed. En dat het dus enorm begint te regenen. Heel slecht weer wordt, daar moet ik aan denken. En dan zegt Petrus, van, kijk nou eens naar wat er bij Noach gebeurde. Dat dus de hele wereld eigenlijk min of meer verging. Dus aanhalingstekens. En dat alleen Noach met zijn achttal behouden wordt. Hij zegt, dat is eigenlijk een beeld van de doop. En dan staat er vervolgens... ik lees vanaf vers 21, want ik wil het niet hebben over het voorgaande. Er staat waarvan het tegenbeeld de doop, zegt Petrus dan, ons nu ook behoudt. Die niet is een aflegging van vuiligheid des lichaams. He, dus als je gedoopt wordt, gewassen wordt, betekent het dus niet he, dat je het vuil van je lichaam zelf kwijt bent, letterlijk, overdrachtelijk wel. Maar die een vraag is van een goed geweten tot God, en dat je vraag. Maar hier zou je eigenlijk moeten vertalen met antwoord. Want de doop is eigenlijk het antwoord wat jij als gelovige geeft naar de Heer toe op wat er bij jou inwendig gebeurd is. Dat is de betekenis van de doop. En als je dus de King James Version bijvoorbeeld neemt, hè, dus een Engelse vertaling, dan vind je ook dat het met answer vertaald is. Dat hier met vragen. Dus je moet eigenlijk in de context even kijken. En hier, ja, lijkt mij het meer logisch om te zeggen van joh, dat is een... Dus het antwoord hè, op wat er bij jou inwendig gebeurd is, hè, zoals u allemaal weet, met de doop. Je bent tot geloof gekomen. Nou, hoe kun je dat nou laten zien aan de hele wereld? Dat je tot geloof gekomen bent, dat je een nieuw leven ontvangen hebt. Door je te laten dopen. Dat is ook waarom de Heer Jezus zich liet dopen. Is het nou verplicht om je te laten dopen? Nee, het is niet om je verplicht te laten. Je hoeft je niet verplicht te laten dopen. Het gaat niet om de doop zelf. Het gaat uiteraard om hetgeen wat er van binnen gebeurd is. Maar de Heer Jezus ook, als er iemand niet gedoopt zou hoeven te worden, zou je zeggen, dan zou het de Heer Jezus zijn. Toch liet de Heer Jezus zich ook dopen. Om daarmee te wijzen naar de rechtvaardigheid van zijn vader. Van kijk, doordat ik gestorven en opgestaan ben in zijn zoon, daardoor is God rechtvaardig God. En op grond daarvan heb ik eeuwig leven ontvangen. Dus het is eigenlijk een antwoord op wat er bij jou van binnen gebeurd is, als het goed is, door geloof, waar we natuurlijk mee begonnen zijn vanmorgen. Als je gelooft, dan krijg je eeuwig leven. En dat beeld je uit door de doop. Nou, en eigenlijk ging het natuurlijk ook op die manier, de Heer deed dat zelf ook, met vraag en antwoord. Want hoe vaak was het niet dat de Heer met mensen was, en wat zei hij dan? Bijvoorbeeld, wat moet ik doen om eeuwig leven te krijgen? Wat zegt de Heer dan? Wat staat er in de wet geschreven? Hoe leest gij? Of weet gij niet dat er geschreven is, enzovoort, enzovoort. En zo ging het met de Heer ook. Vragen, antwoorden, soms gaf hij antwoorden, soms gaf hij antwoorden waar de mensen nog niks van begrepen. En soms stelde hij tegenvragen, dat is natuurlijk ook typisch Joods, tegenvragen te stellen. En dat is de manier waarop je natuurlijk dingen leert. Als je geen vragen hebt, ja, dan leer je eigenlijk ook niet zoveel. En dan begrijpt het ook beter, hè. Als je er echt mee bezig bent voor jezelf en je wil het weten, dan blijft het ook hangen. Daarom blijft heel veel kennis, denk ik, op school bij kinderen niet hangen. Omdat ze zijn niet geïnteresseerd eigenlijk. Maar ze moeten het leren, hè, omdat je een goed cijfer moet halen. Dus dan doe je dat. En als je dat dan op het laatste moment doet, hè, dus dat je de avond tevoren nog even voor de repetitie gaat leren, flink je best doet, en misschien een samenvatting gemaakt, een samenvatting uit je hoofd leert, en dan heb je een 6 of een 7 of misschien wel een 9 voor je toets. Maar als je die toets een week later zou krijgen, ja, dan is de kans groot dat het toch wel voldoende wordt. Want dan ben je het meeste bij alweer vergeten. He, dus, maar als het je echt interesseert en je stelt er vragen over, dan leer je en dan groei je. En dat is natuurlijk waar de Heer hiermee bezig was. Ze vonden hem in de tempel, zittende in het midden der leraren en horende en hen ondervragende. En alle die hem hoorden, ontzetten zich over zijn verstand en zijn antwoorden. En toen komen dan zijn ouders en die begrepen dat niet. En dan reageert de Heer een beetje bot. Hey, maar we snappen nu, omdat de Heer ook profeet was, waarom dat zo is. Omdat de werkelijke vervulling hiervan, van dit gedeelte wat we hier vinden als 12-jarige Jezus in de tempel, dat gebeurt gewoon nu. Dat de Heer in het verborgene, hij is zoek, maar hij is bezig met de dingen van zijn vader. Hij zit nu als onze hoge priester aan de rechterhand Gods. He, waar hij, wat ik net al zei, he, waar hij ons sowieso eenmaal gereinigd heeft door middel van de doop, als we tot geloof gekomen zijn. En vervolgens ons dagelijks reinigt, onze voeten, en ons bekwaam maakt om hem te dienen. En daar wil ik dan mee afsluiten, met u te lezen uit Colossense 3. Colossense 3. Efeze, Filippense, Colossense. Want ook wij als gelovigen, wij zijn immers ook nu, wij zijn een tempel van de Heer, hè, de Heer woont in ons. Maar je zou ook kunnen zeggen, wij zijn ook in de tempel, want wij zijn ook ingegaan in het binnenste heiligdom, in de hemel der hemelen, wat ook een tempel genoemd wordt. En dan staat in Colossens 3, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, wat uitgebeeld wordt door de doop op die derde dag, wedergeboorte, wees dan bezig met de dingen van je vader. Zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, want door die te bedenken word je hervormd door de vernieuwing van je denken. En als je denken vernieuwd wordt, dan draagt je leven vrucht. Voor de eeuwigheid dan. En dat, hè, wat natuurlijk uitgebeeld wordt in de hele schepping waar ik mee begonnen ben. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en dat voel je niet, dat merk je niet. Dat moet je leren dat de Heer zo naar ons kijkt. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Het is zoek. De wereld ziet het ook niet. Als wij moeten laten zien aan de wereld dat wij christen zijn, door op zondag niet te voetballen bijvoorbeeld. Ja. Daarom vind ik het zelf, ja, ik schop natuurlijk mensen tegen de schenen. Maar daarom vind ik het zelf soms wel eens moeilijk om te zeggen dat je christen bent in bepaalde omstandigheden. Als je niet uit kan leggen wat het voor jou betekent. Dat ervaart u misschien ook wel, hè? Want de mensen denken dan, als je zegt van dat je christen bent, oh, je gaat naar die of die kerk. Hè, of dan ben je zo en zo, dan mag je niet voetballen op zondag, je mag niet vloeken. En dan zeg ik niet dat je wel moet vloeken of moet voetballen op zondag. Het zou worst wezen. He, om zo maar te zeggen, daar gaat het helemaal niet om. He? Christen is dat je één bent met hem. En dat je überhaupt niet aan de wet bent. Wat niet wil zeggen dat bepaalde leefregels niet handig zijn. Dat is een ander verhaal. Maar je bent als gelovige niet onder wet. Omdat je gewoon voor de wet, door de wet, voor de wet. Je bent gewoon gestorven voor de wet. Dat lezen we hier ook. Maar ja, dit is iets wat je moet leren. Dat begrijp je niet vanuit je eigen denken. Het is onmogelijk om dit te begrijpen. Want gij zijt gestorven, vers 3... En uw leven is met Christus verborgen in God. En dan vers 4. Wanneer Christus zal geopenbaard worden. En die broeder vanmorgen had het over de laatste dagen. En over het feit dat die openbaring wel eens heel dichtbij zou kunnen zijn. En ik denk inderdaad dat dat zeker het geval is. En wanneer nu Christus zal geopenbaard worden, die ons leven is. Dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dus als hij zijn openbaar optreden begint, om zo maar te zeggen. Wij als zijn lichaam zullen daarbij zijn straks in de toekomst. En dan ga ik even verder in vers 10. He, dus je legt af dat oude. Dat is immers wat je doet met iets wat gestorven is. He, dat leg je af. Dood aan uw leden op de aarde zijn. En aangedaan hebben de vers 10 de nieuwe mens. Die vernieuwd wordt tot kennis. En dat kan alleen maar als je bezig bent met de dingen van je vader. Van de hemelse vader. En aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Dat we steeds meer gelijkvormig zullen worden aan het beeld van zijn zoon. Deze op een andere plek. Waarin is niet Griek of Jood. Bij God is geen aanneming des persoons. Besnijden is een vooruit, barbaar, skiet, dienstknecht vrije. Maar Christus is alles en in alle. En legt af tot oude, doet aan als uitverkorene Gods, heilige en beminde, de innerlijke bewegingen, de barmhartigheid. En dit is de vrucht van de geest. Wat we hier nu lezen. Op andere plekken, op hele andere plekken komt dat terug. Dit is de vrucht van wat de Heer in ons doet. Niet dat we dit moeten doen, want als het opgelegd is, is het geveinsd. En dan is het geen vrucht. Dan is het gewoon geveinsd. Maar als je bezig bent met het woord, zou dit, als het goed is, vanzelf in de loop van de tijd zich ontwikkelen in ons leven als gelovigen. Doe dan aan innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid en langmoedigheid. Verdragende elkander en vergevende de een de ander. En zo iemand tegen iemand een klacht heeft, gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles, de liefde, de welke is de band der volmaaktheid. En de vrede van God, en vrede is ook weer iets wat staat op dat nieuwe verbond. Vrede krijg je pas als je een nieuw leven ontvangen hebt. Als de vrede is tussen jou en je hemelse vader. Dat je mag beseffen dat inderdaad hij niet meer rekent met dat oude. En de vrede Gods heersen in uw harten. Het is niet zo dat er dan geen strijd meer is. Maar het heersende principe in ons leven is vrede en niet strijd. Het heersende principe is leven en niet dood. Is licht en niet duisternis. En de vrede Gods heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam. Wees dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. In alle wijsheid. Hé, komt dat weer terug. Hoe kwam het dat de Heer toenam in wijsheid en genade? Omdat hij bezig was met zelf ook gewoon zich dat woord eigen te maken. In eerste instantie misschien voornamelijk van zijn moeder, van zijn vader en zijn moeder. Later ook bij andere leraren. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u in alle wijsheid. Leert en vermaat elkander met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zingen de Heere met aangenaamheid in ons hart. Want dat is ook het doel van ons leven. Net als dat die libellen waar ik in het begin over had. Dat kogelvisje leeft tot eer van de schepper. Dat is ook het doel met ons leven. Alleen, wij leven pas tot eer van de schepper op het moment dat we tot geloof gekomen zijn. En voor de natuur geldt dat eigenlijk. Hè, dat ze dat van nature al doen. En al wat gij doet met woord of met werk. Het alles in de naam van de Heer Jezus. Dankende God de Vader door hem. En dat wil ik ook vanmorgen met u doen. Zullen we weer danken. Ja, dank u wel, Heer, dat we zo ook weer met uw woord bezig mochten zijn, Heer. Dat we bezig mochten zijn met waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Dat we bezig mochten zijn, Heer, met het plan wat u heeft met uw schepping. Maar ook het plan wat u heeft met ons individuele leven. Dat wij er ook, als we dat willen, daar onderdeel van uit kunnen maken. Heer, dank u wel dat dat iets is, uw werk in ons. Dat dat niet iets is wat we zelf moeten doen. Dat u eigenlijk alleen van ons vraagt. Hetzelfde voorbeeld wat u ook gaf toen u als 12-jarige in de tempel zat. Heer, dat we zouden bezig zijn met de dingen van u. Bezig zijn met de dingen van de Vader, de hemelse Vader. Heer, dank u wel dat u onze hemelse Vader mogen noemen, Heer. En dat als we daar gewoon eens bij stilstaan en nadenken wat dat allemaal betekent voor ons. Dat u onze hemelse Vader bent. Heer, wat een vader doet voor zijn kind. Dat we mogen weten, ten diepste mogen weten, dat wat er ook gebeurt, dat u als vader gewoon het beste met ons voor heeft. Ook al begrijpen we dat niet altijd. Heer, er gebeuren gewoon heel veel dingen die wij als mens niet begrijpen. Heer, ik begrijp ook heel veel dingen niet die er gebeuren in de wereld. Met mensen persoonlijk. En als je je afvraagt waarom. Heer, maar op grond van uw woord, in ons eigen persoonlijk leven, mogen we weten dat als we op u vertrouwen, in u geloven, dat u alles doet medewerken ten goede. Dat u het goede werk wat u in ons begonnen bent, dat u het ook zult voleinden. Dat de vrucht van de geest, het werk wat u in en door ons heen wil doen, dat u dat zelf doet. En dat het enige wat wij eigenlijk hoeven te doen, is bezig te zijn, net als Maria, zittende aan uw voeten, want Maria bewaarde ook deze woorden. Ze begrepen niet allemaal, maar ze bewaarde de woorden in haar hart. Zo willen wij dat ook doen, Heer. Zittende aan uw voeten, uw woorden bewaren in ons hart. En dat u uw werk maar in en door ons heen doet. En dank u wel, Heer, dat als we echt oprecht u willen dienen, dat u dat doet. Dank u wel ook voor deze morgen, Heer, dat we mogen eten van dat levende brood, dat we mogen drinken van dat levende water. En dat we daardoor, gesterkt in de geest, toegenomen in de wijsheid en genade, weer naar huis mogen gaan. Amen.